samenkomst te beginnen door u allemaal heel hartelijk welkom te heten. En jullie natuurlijk, want het is jullie kerstfeest. Fijn dat ik jullie allemaal weer in de kerk zie. En ook zoveel mensen die zijn meegekomen. Hartelijk welkom. En dan niet in de laatste plaats de luisteraars voor de kerktelefoon. We zullen hopen dat de Heere ons en u allemaal een gezegende middag zal willen geven. Door het werk van de Heere Jezus. En ik hoop ook dat we in onze harten mogen beleven wat we nu gaan zingen uit Psalm 130, de versen 3 en 4. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord en hoopt op de Heere gij vromen. Zo doe hij ook aan mij en dan zal er ondertussen ook worden gecollecteerd voor ons zondagsschoolwerk. We zullen nu aan de Heere gaan vragen of Hij ons een gezegende middag wil geven. Heere in de hemel, U brengt ons hier samen met de kinderen van de gemeente en met heel veel andere mensen. En we zijn hier niet zomaar, want U brengt ons samen rondom Uw woord. En dat is het belangrijkste, Heere. Uw gesproken woorden, die altijd waar zijn, waar we zelfs niet aan mogen twijfelen. En door dat woord wat hier voor ons ligt, en door Uw geest maakt U zalig. En daarvoor zijn we vanmiddag hier gekomen, Heere, om zalig gemaakt te worden. Dat we daar erg in mogen hebben hoe jong of hoe oud we zijn. Dat dat het belangrijkste is. En dat we alleen maar zalig kunnen zijn als we de Heere Jezus kennen. Als we Hem ontvangen. En als we Zijn woorden mogen gaan geloven. En dat kunnen we zelf niet. Daar hebben we Uw Heilige Geest voor nodig. En voordat we dan het werk van vanmiddag ook gaan doen, van het vertellen en het zingen en het voorlezen en het opzeggen, komen we U in de eerste plaats vragen om het werk van Uw geest. We zijn hier vanmiddag met zoveel, maar als die er niet is, dan zal het allemaal niet helpen. Wilt U dan geven, Heere, dat Uw geest er vanmiddag zijn mag en dat Uw woord mag opengaan en dat onze oren open mogen gaan en onze harten en ons verstand en onze mond. En dat we zo van U het goede van Uw huis mogen ontvangen. We moeten U ook belijden, Heere, dat wij dat niet verdiend hebben. Want dat de Heere Jezus moest komen om te betalen, dat wil zeggen dat wij schuld hebben. Wilt U ons dat ook leren, Heere, ons daar berouw over schenken. En tot U laten opzien om genade, om vergeving en dat om Jezus wil. Helpt U ons bij alle dingen die we te doen hebben. Zonder U kan er niets, maar met U kan het allemaal goed gaan. Denk ook aan de mensen thuis die hier niet kunnen zijn. Misschien zijn ze oud of ziek of eenzaam. Wilt U ze dan laten zien, Heere, dat U het om hen wil spreken? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wilt U daar dan ook binnen gaan, Heere, waar eenzaamheid is en alle leegheid met Uzelf volmaken? Wij bidden deze dingen niet om ons. We vragen ze alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu samen uit de Bijbel lezen. En daar komen vier kinderen voor naar voren. Die weten precies wat ze moeten doen. Kom maar naar voren.
In het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syriës stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en ieder naar zijn eigen stad.
En Jozef ging ook op van Galilea uit stad Nazareth naar Judea tot stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat zij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde, als zij er waren, dat de dagen vervuld werden, dat ze baren zouden. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken, en legde hem neder in de kribbe, omdat voor haar lieden geen plaats was in de herberg.
En er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig en godvrezende, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan van de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien.
En er was Anna, een profetesse, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met een man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En zij was een weduwe van omtrent 84 jaren, welke niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende nacht en dag. En deze te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hen tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten.
Dat hebben jullie heel goed gedaan. Dank jullie wel. Dan mogen jullie gaan zitten. En dan gaan wij samen zingen uit Psalm 111, de versen 3 en 5. Hij maakte hij die heerlijk is en het is trouw al wat hij ooit beval. Mogen jullie je programma's allemaal netjes neerleggen. En kijk maar hierheen. Dan ga ik jullie vertellen over het kerstfeest van Simeon. Maar dan moet je natuurlijk wel weten wie Simeon is. Nou, en van Simeon, daar valt heel veel over te vertellen. Luister maar. Simeon is een man. Maar niet zomaar een man. Nee, met Simeon is iets heel bijzonders gebeurd. Weet je wat? Moet je luisteren. Simeon is 2 keer geboren. Hoe kan dat? Nou, jullie hebben vast allemaal wel een babytje gezien een keer, hè? Gisteren nog in de kerk. Nou, zo klein is Simeon ook geweest. Dat was de eerste keer dat hij geboren werd. Maar later is hij nog een keer geboren. Hoe dan? Nou, hoor, de eerste keer toen hij geboren werd, toen had hij een boos en een zondig hart. Allemaal verkeerde dingen leefden daarin. En toen is er een dag gekomen. Toen is de Heilige Geest naar Simeon toegekomen. En die heeft tegen Simeon gezegd. Dat hij moest gaan leven. Uit de zonde opstaan. En een kind van God worden. Dat was de tweede keer dat hij geboren werd. Want als je één keer geboren bent. En je hebt alleen maar een boos hart. Nou, dan leef je toch niet echt. Dan heeft de Heere toch niets aan je. Maar aan Simeon had de Heere wel iets. Want hij was gelukkig geworden. Hij hoorde bij God. Omdat hij twee keer geboren was. Weet je waar Simeon woonde? In een prachtige mooie stad in Jeruzalem. Misschien heb je van die stad wel eens een plaatje gezien. Ligt daar boven op de berg Sion. Mooi. En als de zon over die stad heen schijnt, dat is prachtig. Maar weet je wat het mooiste van die stad is? Dat God er woont. De Heere uit de hemel kwam wonen in die stad, in Jeruzalem. En daar had hij zijn huis, de tempel. En daar mochten de mensen de Heere dienen en liefhebben en leren van God. Simeon, hè, die, dat zou je misschien niet geloven, maar dat was al een grote man. En hij zat nog op school. Ja, hoe kan dat? Jullie zitten ook op school, allemaal. En dan heb je een meester, een juf, en die leert je van alles. Weet je bij wie Simeon op school zat? Misschien dat de ouderen wel een klein beetje begrijpen wat ik bedoel, maar ik vertel het ook aan jullie. Hij zat op de school van de Heilige Geest. Nou, wat is dat nou toch? Nou, dat betekent dat de Heilige Geest in het hart van Simeon was. Ja, God de Heilige Geest. En die ging het daar in dat donkere hart van Simeon licht maken. En hem daar allerlei dingen leren. Over zichzelf, hoe zwart zijn hart was door de zonde. Maar ook van God. En wist je dat de Heilige Geest daar ook een boek voor gebruikte bij Simeon? Jullie hebben ook boeken op school, hè? Ja, zeker wel. Stapels liggen er. De Heilige Geest had ook een boek. En ik heb dat boek voor jullie meegenomen vanmiddag. Geloof je niet? Ik ga het je laten zien. Dit boek. Dit was het boek van de Heilige Geest. En daar leerde hij Simeon uit. Zal ik eens wat voorlezen voor je uit dat boek. Bijvoorbeeld. En dan moet je in gedachten Simeon zien staan, want vroeger hadden ze een boekrol, hè, en dat waren twee van die stokjes zo, en daar was dan, zeg maar, papier tussen gemaakt, en dan kon je het zo rollen, hè, en dan kon je zo precies lezen wat erin stond. Sommigen knikken al ja, misschien wel eens gezien. Nou, en daar staat Simeon, en hij is aan het lezen. Een maagd zal zwanger worden, staat er in dat boek. En men zal zijn naam Emmanuel heten. God met ons. Oh. Dat is mooi. God met ons. Hoe kan dat? God met een zondig mens. Ja. En nog een stukje. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. De heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, kijk hem maar rollen. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vrede, vorst. En dan nog een stukje, dat staat voor op het programma. Deze is de Heere. We hebben hem verwacht. Wachten op God. Dat heeft Simeon geleerd, om op de Heere te wachten. Wij zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid. En dan nog een stukje. Moet je Simeon zien denken erover. Troost, troost, mijn volk, zal u lieder God zeggen. spreekt naar het hart van Jeruzalem. En roept haar toe dat haar strijd vervuld is. En dat haar ongerechtigheid verzoend is. Ongerechtigheid, dat zit in mijn hart, heeft Simeon geleerd. En ongerechtigheid moet betaald worden. Zonde moet gestraft worden. En u zegt de Heere, troost mijn volk. Uw lieder ongerechtigheid is vervuld. Verzoend. En dat ze van de hand des Heeren ontvangen heeft voor al haar zonden. En dan gaat de Heilige Geest nog verder met dat woord. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Dus ik zie me om mij. Een kudde van een herder. En hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. En de zogende zal hij zachtjes leiden. En dan rolt Simeon verder. En dan komt er nog zo'n prachtig stukje uit dat boek. En dan moet hij daar weer eens over nadenken. Over wie gaat het nou toch? Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Wat wil dat nou toch betekenen? Over wie heeft de Heilige Geest het hier nou eigenlijk? Weet jij dat? Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Wie was er nou geslagen terwijl die niets gedaan had? De Heer Jezus. En ik geef mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Oh, dat is iemand die heel erg lijdt. En mijn aangezicht verberg ik niet, ik stop mijn gezicht niet weg. Voor smaadheden en speeksel. Nou, en dan nog een klein stukje, hoor. Nog een heel klein stukje dan. Moet je horen. Waarlijk. Hij heeft onze krankheden op zich genomen. Nou, over wie gaat dat nou toch? Dat mocht Simeon nou allemaal leren. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij achten hem dat hij geplaagd en van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Weet je wat Simeon mocht leren? Dat er iemand komen zal en die zal voor zijn zonde gaan betalen. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld, kapot gemaakt. En de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Dan zal er iemand komen en die gaat de straf van Simeon dragen. Die zegt tegen Simeon, Simeon, geef nou al je zonden maar aan mij. Dan laat ik jouw zonden op me en dan ga ik ze voor je wegdragen. Dan neem ik ze mee en dan ga ik die zonden wegwassen. Jouw zonde, Simeon. En dan krijg jij van mij iets terug. Vrede. Dan zal de Heer niet meer boos op je zijn. Kijk, en dat had Simeon geleerd. Dat er iemand komt in zijn plaats. Ja, wat denk je wat er dan in dat hart van Simeon is gebeurd? Wat de Heilige Geest hem geleerd heeft. Nou, om die verlosser die komen zal hartelijk lief te hebben. En op hem te wachten. En tegen hem te zeggen. Nou begeer ik in u te geloven. Want zelf kan ik toch nooit meer betalen voor mijn zonde. Wilt u dat doen? Dan u mijn zonde. En ik uw vrede. Ja, weet je waar ik Simeon dat ook leerde? Moet je eens met hem meegaan. Door de straten van Jeruzalem naar de tempel. Nou, en als je in de tempel komt, dan is het daar druk, jongens. Zo druk, hè. Dan lopen daar priesters en levieten. Mooie kleren aan. En ik zie daar schapen en lammeren. En dan zie ik daar in de vette zie ik iets. Wat is dat nou toch? Mensen, mensen. Ik zie vuur. En ik zie rook omhoog gaan. Wat betekent dat? Simeon dat zag, dan wist hij wat dat was. daar wordt een offer gebracht in de tempel. Daar wordt een diertje in brand gestoken. En dan mochten de mensen eraan denken. Zo zal eenmaal de verlosser komen. De knecht des Heren. Die zijn rug gaat geven aan de mensen die hem slaan. Om de zonde te betalen. En dan zien we daar de vlammen om dat diertje heen. En die knetteren om dat beestje. En de rookwolken gaan omhoog naar de hemel. En Simeon mag leren. Zo zal mijn verlosser voor mij gaan betalen. En dan mag ik zijn vrede hebben. Wat is God goed? Wat heeft Simeon de Heere lief? En zo mag hij geloven dat de Heere weer bij hem hoort. En dat hij weer bij de Heere mag horen. Jezus zal zijn schuld gaan wegdoen. Ja, maar die verlosser die was toch nog niet gekomen. Die moest toch nog komen. Die moest nog een keer geboren worden. Nou, weet je wanneer Simeon leefde? Simeon leefde in de tijd, jongens, dat het Oude Testament stopt. Moet je kijken, hier. Hier stopt het Oude Testament. Dit is het eerste stuk van de Bijbel, het Oude Testament. En er staat van alle, en geschreven van Abraham en Isaac en Jacob en van Mozes en van de profeten en van... En dat stopt hier. En er staat in dit gedeelte van de Bijbel, het eerste stukje, staat van alles verteld al over de Heer Jezus. Want dat stuk van dat boek wat ik net voorlas, hè, dat staat hierin. Dat was van de profeet Jesaja. Nou, en dan kunnen we eigenlijk zeggen dat Simeon die leefde, moet je goed kijken, zo op de laatste bladzijde van het Oude Testament en op de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Want daar wordt, wie wordt daar geboren? De eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. Nou weet je het wel, hè? Ja, wie wordt er geboren hier? Met kerstfeest. Jij. De Heer Jezus. Nou, en dan had de Heer iets aan Simeon beloofd. Weet je wat hij beloofd had? Simeon. Ik ga iets tegen je zeggen. Want nu heb je met de ogen van je ziel, hè, met de ogen van je hart, wel die zaligmaker mogen zien. En je hebt gezien hoe er weer een weg naar de Heer is. Maar nou ga ik je nog iets geven. Nou ga ik je geven dat je met deze ogen, jouw eigen ogen, die zaligmaker nog zien mag. Voordat je gaat sterven. Dus Simeon, jij zal de Messias nog zien, die je zo lief hebt. Dat is een belofte. Oh, wat is Simeon daar blij mee? Maar ja, wachten kan wel lang duren, toch? En als er dan een poosje voorbij gaat, nou heb je ook wel eens staan wachten, bijvoorbeeld als er visite kwam. Dan sta je op het hoekje van de straat, hè? En dan ga je alle keer naar huis en dan zeg je, mama, ze komen er nog niet aan, hoor. Wat duurt dat toch lang? Ja, zegt je moeder dan, joh, maar het is nog geen 3 uur, het is nog maar 3:15. Nou, hoe lang is dat dan nog? Nou, nog een kwartier, joh, nog 15 minuten. En dan ga je misschien ondertussen nog wel 2 keer naar mama toe om te vragen, is het nou al 3 uur? En dan moet je dat eens van de Heer gekregen hebben, dat je de zaligmaker met je eigen ogen mag zien. Oh, wat heeft Simeon gewacht. Misschien heeft hij wel eens gedacht, zou het wel doorgaan? Nee, dat heeft Simeon niet gedacht. Want weet je wie het beloofd had aan hem? God, die nooit liegen kan. Die alleen maar dingen zegt die waar zijn. En nu mocht Simeon elke dag aan de Heer vragen. Heere, u hebt het beloofd. Wilt u het ook laten gebeuren alstublieft? Het zal gebeuren, want u zegt alleen maar dingen die waar zijn. Wat denk je, zou Simeon trots geweest zijn en naar andere mensen gezegd hebben, weet je wat de Heer nou aan mij beloofd heeft? Heeft hij aan mij beloofd, hoor, en aan jou niet? Nee, echt niet. Simeon is daar heel klein voor geworden. Hij is zo dankbaar geweest. De Heer heeft dat aan mij beloofd. En nu vraag ik elke dag, Heere grote God, mag het gaan gebeuren. Ik wacht op u. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop op zijn woord. Ja, en dan komt de dag, jongens. Moet je horen. Simeon weet nou niet precies wat er met hem aan de hand is, maar het is zo anders dan anders in zijn hart. Dat komt door de Heilige Geest. En de Heilige Geest zegt tegen Simeon: Simeon, ga eens naar de tempel toe. Daar gaat Simeon. Want Simeon is rechtvaardig en Godvrezend. Hij heeft de Heere lief en hij doet wat de Heere tegen hem zegt. Daar gaat hij. Zie hem gaan. Naar de tempel. Het huis van de grote koning. En dan komt hij daar in het voorhof. Dat is als het ware je zou kunnen zeggen de tuin om het paleis van die grote koning heen. En daar lopen allemaal mensen. Simeon kijkt eens om zich heen. Daar klinken de tempeltoren. En daar loopt een priester. En daar loopt een leviet. Gewoon. Net als anders. Nou, toch niet. Toch niet. Daar zit Simeon in. Een paar mensen aankomen. En van binnen in zijn hart. Hè. Ja, de Heere spreekt tot hem. De Heere spreekt. Wat gebeurt er dan? Nou jongens, ja, daar komen een man aan en een vrouw. Ze zien er niet echt rijk uit. Nee. Die vrouw die heeft niet eens een lammetje bij zich. Twee duifjes heeft ze bij zich om te offeren. Waarom dan? Wel, die vrouw die heeft een kindje gekregen. En dan na 40 dagen, dat had de Heere gezegd in Leviticus 12. Dan moest er een offer gebracht worden voor die moeder. En dan was ze weer rein. En ja, voor dat kindje, de zoon, moest betaald worden. Want anders moest hij eigenlijk altijd in de tempel werken. Nou, 5 sikkelen moesten dan betaald worden. En nou, dat is het offer van arme mensen. Moet je kijken, kom ze aan met 2 van die duifjes. En daar gebeurt dat. En weet jij wie het zijn? Jozef en Maria. Met de Heer Jezus in hun armen. En die ziet daar ineens een man op zich afkomen. Ze staan verbaasd te kijken, maar wat gaat die man nou toch doen? Ja, weet je wat Simeon doet? Hij zegt, dat is hem. Daar heb ik nu al die tijd op gewacht. Ja, maar dat is de verlosser. Die gaat voor mij betalen. Daar, dat kind, dat is hem. Hem heb ik lief. Ja, de Heer heeft zijn armen naar mij uitgestoken en mij die zaligmaker gegeven. Dan moet je eens kijken naar die handen van Simeon, wat Simeon doet. Dat doet de Heer nou bij al zijn kinderen. Het kan lang duren, blijf de Heer verwachten. Maar het gaat een keer gebeuren wat de armen van Simeon doen. Moet je eens kijken. Simeon zijn armen die lang zo. En dan steekt hij ze uit. En dan gaan zijn armen naar de Heer Jezus. Hem moet ik hebben. En ik heb hem van God gekregen. En weet je wat er gebeurt? Dan neemt hij hem zo van Maria over. En Maria die vindt het nog goed ook. En daar staat Simeon. Zou dat geen mooie dag voor hem zijn? Zijn zaligmaker. Van God gekregen. In zijn armen. En dan gaat er iets gebeuren, jongens. Ja, wat denk je als je die zaligmaker zo krijgt? Dan gaat hij zingen. Nou, ik hoor daar mensen zingen in de tempel. Maar dit gebeurt niet zo dikwijls, hoor. Dat er zomaar iemand begint te zingen. Simeon wel. Hoor hem. En wat zingt hij dan? Wat zou je nou moeten zingen, denk je, dat als je die zaligmaker van de Heer gekregen hebt? Wat moet je dan zingen? Nou, misschien kun je wel helemaal niet meer zingen. Zo vol mag het hart dan worden. Simeon kan wel zingen. Hij gaat ervan vertellen. En hij heft zijn lied aan. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Ja, wie de Heere Jezus gezien heeft, hè? Eén keertje voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw. Wat ziet hij? Die ziet zaligheid en vrede. Dan staat hij met de Zoon van God in zijn armen. Met de Heilige Geest in zijn hart. En met de Heer Jezus heeft hij ook God de Vader teruggekregen. Wat heeft Simeon daar in het voorhof? God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest gekregen. En dan kan die sterven nog. Want als je dat van God krijgt, dan is dit je leven goed. En zo klinkt daar zijn zang. Deze is een licht tot verlichting der heidenen. Deze zaligmaker zal de volken van de wereld gaan beschijnen. Ze liggen er in hun zonde. Maar hij gaat ze vrijmaken. Hij gaat vrede en blijdschap geven. Hij zal ervoor zorgen dat mensen in hun droefheid vanwege hun zonde naar hem toe komen. En hij zal ze allemaal meenemen in eeuwige heerlijkheid. Om Jezus wil. Nou, Maria en Jozef, die staan erbij en die verwonderen zich, zeg. Is dat allemaal? En dan steekt Simeon zijn handen uit, zijn armen. Hij geeft het kind terug en hij zegent Jozef en Maria. En dan gaat hij tegen Maria nog iets zeggen. En dat zegt de Heere vanmiddag ook tegen ons. Hij zegt, deze, en dan wijst hij op de Heer Jezus, die wordt gezet tot een val en een opstanding van velen. Wat betekent dat nou? Deze wordt gezet tot een val. Nou, ik denk dat je wel eens gevallen bent, hè? Je bent wel eens gevallen, zeker? Ja, natuurlijk. En dan ga je naar huis om een pleister en dan heb je een zere knie en dan moet je huilen. Vallen is niet fijn. Als er dan iemand is die helpt je op te staan, dat is wel fijn, hè? Ja, hoe kun je toch over de Heer Jezus vallen? Hoe kan dat nou? Ja, dat kan wel. Dan lees ik nog één keer in dat boek wat de Heilige Geest gebruikt. Moet je horen. Dan kun je leren hoe je over de Heer Jezus kunt vallen. Maar ook hoe je in hem uit je zonde op kunt staan. Luister. O alle gij dorstigen, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt en koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld. En zonder prijs, wijn en melk. Wat betekent dat? Dat de Heere genade wil geven, een nieuw hart. Dat de Heere dat geeft voor niets. Moet dat niet betaald worden dan, dat nieuwe hart? Ja. Dat heeft de zaligmaker gedaan. Hij heeft toch zijn bloed gegeven. En als hij nou niet komt, om van deze zaligmaker een nieuw hart te krijgen, dan val je over hem heen. En dan ga je voor eeuwig verloren. Terwijl de Heer het zegt. Komt. En dan is er nog een stukje. Neig uw oor. Dat betekent dat je moet horen. En komt tot mij. Hoort naar al die woorden van God. En uw ziel zal leven. Nou, dan sta je op. Als je leeft, dan sta je op. Want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Maar als je nou niet hoort, dan val je over de Heer Jezus heen. En als je zegt, ik doe zelf mijn best wel om zalig te worden, ik probeer zelf wel vriendelijk altijd te zijn en daarmee mijn zonde te betalen, dan val je over deze zaligmaker. Want hij alleen kan je zalig maken, niemand anders. Denk er geen eens aan. Kan niet. Niemand, alleen de Heer Jezus. Nou, en dan nog één tekst. Ook uit het boek van de Geest. Zoekt de Heere, terwijl hij te vinden is. Hij is te vinden. En roept hem aan, terwijl hij nabij is. Jij weet niet half hoe dicht de Heer Jezus bij is. Want elke keer als hij spreekt, is hij zo dichtbij je, maar wij hebben er geen erg in. Dat je ogen daar voor open mogen gaan, zoek hem. En je zult vinden, dat heeft de Heer ook beloofd. En het is echt waar, daar hoef je niet aan te twijfelen. Want alles wat de Heer Jezus zegt, is waar. Ja, en dan is die geschiedenis van Simeon klaar bijna. Maar hij heeft gezegd, nu laat gij uw knecht gaan in vrede. Wat is vrede eigenlijk? En als de Heer over vrede spreekt, dan betekent dat iets heel moois. Als je dat krijgt, dan heb je alles. Dan zegt de Heer tegen je, nou zal ik niet meer op je toren. Ik zal niet meer boos op je wijzen. Ik zal niet meer schelden. Je hoort bij mij. En je zonde, zegt God dan, dat is vrede. Die gooi ik achter mijn rug. Weg. In een zee. Oh, dat is heel veel, hè? Zee, heel veel water. Van eeuwige vergetelheid. Dat betekent, dat denkt de Heer er nooit meer aan. En dat heeft Simeon nou gekregen. Denk je dat die man niet blij is geweest? Jongens, ik zou het je nooit kunnen vertellen hoe blij Simeon geweest is. Heen gaan in vrede. Ja, toen is er een dag geweest, toen is Simeon gestorven. Want elk mens gaat sterven. Weet je wat er toen met Simeon gebeurd is? Toen hij gestorven is. Toen is zijn ziel omhoog gegaan. Naar de hemel. En toen kwam hij daar. En toen werd er tegen Simeon gezegd, Simeon, kom in, kom maar binnen en beërf het koninkrijk dat voor u al was weggelegd voor de grondlegging der wereld. Voordat de wereld er was, had ik al een plaats voor jou. Waarom? Denk nou nog maar eens één keer aan de zaligmaker en aan Simeon. Om Jezus wil is Simeon voor altijd gelukkig geworden. Wie gaat het meezingen met zijn hart? Zo laat gij, Heere, uw knecht naar het woord hem toegezegd thans heen gaan in vrede, nu hij, jij, ik, uw zaligheid, zo lang door hem verbijt, zo lang gewacht, en toch gezien heeft, op zijn beden. We zingen het samen, de lofzang van Simeon, het eerste vers.
Thank you.
jullie hebben heel goed geluisterd. Nu gaan we naar jullie luisteren. Twee groepen met kinderen. Jullie mogen allebei naar voren komen. En dan zijn er een paar die daar eventjes blijven staan. Komen jullie maar.
Psalte dingdagen zeggen, ziet, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken.
Adam en Eva hebben in het paradijs tegen de Heere gezondigd door te eten van die ene boom.
Maar God had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven.
Dan is er geen verwachting meer.
Vrijwillig en moedwillig hebben Adam en in hem wij allen afscheid genomen van de Heere, gekozen voor de dood. Hoe uitzichtloos, hoe hopeloos, waardoor de zonde nu het leven.
Gode zij dank, God belooft zijn zoon een verlosser zal komen. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad. Tussen haar zaad en zelf zal u de kop vermorselen en gij zult de versen vermorselen.
O kom, Emmanuel.
Ja, Gode zij dank, maar niet door mensen, niet door engelen, maar alleen door de komst van Gods Zoon, die alleen rennen kan van eeuwige dood en kan verlossen van alle zonde.
Jesaja, ook een knecht van God, sprak van die verwachting. Deze is onze God, wij hebben hem verwacht en hij zal ons zalig maken. Deze is de Heere, wij hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn zaligheid.
400 jaar gaan voorbij waarin geen profetie meer wordt gehoord. Het is een bange, donkere tijd voor Gods kinderen. Is er dan geen hoop en geen verwachting meer?
Wij zingen samen, maar de Heere zal uitkomst geven.
Later klinkt weer een ander lied. Het is Maria die zo heerlijk zeer rijke gunst geniet. De engel zal reeds zeggen dat ze moeder worden zal, Maar het kind verrukt is de Heer en de schepper van het heelal.
Het is een onbegrijpelijk wonder voor ons liefde trouwe macht dat God zo straks wordt geboren uit het menselijk geslacht.
Daarvan gaat Maria zingen en in blijde kentenis hun zijn zonen neer die je zaligmaker is.
Mijn ziel verheft Gods eer.
Gebeurde het goddelijk wonder. In het midden van de nacht werd de Heer Jezus Christus uit Maria voortgebracht.
In Bethlehems stal.
Daar staat Simeon te juichen, het is voor hem een blijde dag, nu hij na een tijd van wachten Christus zelf omhelzen mag.
Nu wil Simeon wel sterven, om verlost van zonder strijd, God de Heer eer te geven tot in alle eeuwigheid.
Even later was het Anna, die zoals iedere dag in de tempel aangekomen, daar de Heer Jezus zag.
Blij me haar verlossen noemde en mijn vreugdevolle stem grote nieuws kon gaan vertellen in de stad Jeruzalem.
Laten wij dan biddend zingen.
En wij, wat verwachten wij, op wie wachten wij? Is er net als bij die vromen een uitzien naar de komst van de Messias in ons eigen hart en leven? Als dat zo is, wacht dan je wacht, verlaat u op de Heer.
Dan mogen jullie nu gaan zitten en zingen wij samen een licht zo groot, zo schoon.
Thank you.
gaan we iets doen wat heel erg moeilijk is. Weet je wat? Even rustig op je plekje blijven zitten. Want we gaan even pauze houden, maar luister. We spreken af. Want natuurlijk is het moeilijk, hè? Je hebt al zoveel stil gezeten. Als jij nou gewoon rustig blijft zitten, dan komen wij bij jullie langs met wat lekkers. Ja, voor wat hoort wat. En dan hopen we binnen nu en 10 minuutjes weer verder te gaan. Afgesproken? Goed zo.
Van de wc. Ik geloof dat we op niemand meer hoeven te wachten. Dan gaan we eerst zingen met elkaar Stille Nacht, Heilige Nacht. En de tweede couplet ook Stille Nacht, Heilige Nacht. Nog samen zang.
Ik heb het al zo vaak gedaan. Francine kan het ook best wel eens een keer doen. Moeder kijkt Erik verdrietig aan. En daar kan Erik helemaal niet tegen. Tegen dat verdrietige gezicht van zijn moeder. En voor ze verder kan spreken, holt hij de trap op naar boven. Naar zijn kamertje. Moeder zet het pakje, wat Erik weg moest brengen, op de kast met een diepe zucht. Als Erik op zijn kamertje komt, gaat hij op zijn bed zitten. Hij is boos. Erg boos. Het is allemaal zo anders geworden bij hem thuis. En hoe komt het nou? Hij wil dat helemaal niet. Het was eerst veel leuker. Toen woonden ze nog in de Eikenlaan. In een groot huis, een mooi huis. En vader, die had een autorijschool. Veilige Vaart, zo heette de school. Hij moest jonge mensen leren autorijden. En daar woonden ze zo fijn. En daar had Erik ook leuke vriendjes. Het is nu best een eind fietsen als hij daarheen wil. Toen ze daar woonden, is er iets heel ergs gebeurd. De vader van Erik kwam op een dag thuis met de auto. Er zat gelukkig niemand naast hem. Hij was alleen in de auto. En vlak bij huis kreeg hij geen voorrang van een vrachtauto. En die is bovenop de auto van Erik's vader gereden. De auto zat helemaal in elkaar. Helemaal stuk. Maar de auto was niet zo erg. Erik's vader, hij was heel erg gewond. Is naar het ziekenhuis gebracht. En daar heeft hij heel lang gelegen. Erik ging vaak bij hem kijken. Toen vader uit het ziekenhuis weg mocht, waren er al maanden voorbij. En toen moest Eriks vader naar een verpleeghuis. O, als Erik daaraan denkt, aan die tijd. Ja, toen is eigenlijk het vervelende begonnen. Toen is alles zo anders geworden bij hem. Want waarom is dat gebeurd? Dat wilde Erik helemaal niet. Waarom mocht hij niet zo'n vader houden net als Jelle? Die had een vader die was groot en sterk. Maar zijn vader nu niet meer. Het was allemaal zo anders geworden thuis. Erik was boos. Boos op de Heere. Want die had het gedaan. Waarom moest zijn vader dat overkomen? Dat had toch ook wel een ander kunnen zijn, dacht Erik af en toe. Op een dag kwam Eriks vader thuis. Maar binnen werd gereden. En Francine ook. Maar Erik niet. Hij is bijna 12. Dacht je dat hij ging huilen? Maar zijn vuisten in zijn broekzakken waren gebald van boosheid. Die stoel, was die voor zijn vader? De kleine broertjes van Erik stonden met grote ogen te kijken. Gert en Harm. Was dat de nieuwe stoel van vader? En 's middags werd vader thuisgebracht. Dat is allemaal al een hele poos geleden. Maar Erik weet het nog als de dag van gisteren. Hij kan het maar niet vergeten. Wat is alles toch vervelend geworden bij hen thuis. En toen kwam dat nare woord. Dat werd steeds genoemd bij hen in de kamer. Vader werd afgekeurd. Afgekeurd? Ja, dan ben je niet meer geschikt om te werken. Dan kun je je werk niet meer doen. Eriks vader. Nergens goed voor, dacht Erik. Mijn vader kan niet eens normaal meer werken. En daar is Erik nu zo boos om. Dat zijn vader niet meer gewoon werken kan. Zijn vader is afgekeurd. Nergens goed voor, denkt Erik. Ja, toch wel een beetje. In de schuur hebben ze een laag werkblad gemaakt. En daar kan Eriks vader nu achter werken. Daar maakt hij houten speelgoed. O, Erik vindt het best mooi hoor. Maar hij heeft het nog nooit tegen vader gezegd. Want vader kan heel goed met hout werken. Dat doet vader nu. Iedere dag. En vader doet dat met plezier. En dat kan Erik ook al niet begrijpen. Dat vader dat met plezier kan doen. Moeder had gevraagd of hij een pakje weg wilde brengen. Vader had een houten tractor afgemaakt. En mevrouw Van Beveren had daarvoor gebeld. Ze wilde die zo graag hebben en voor het kerstfeest meenemen voor haar kleinkind. Toen had moeder gezegd, ga die nou even wegbrengen bij mevrouw Van Beveren. Moet hij nou alweer zo'n pakje wegbrengen? Erik doet het niet. Moeder roept onderaan de trap, Erik, doe nou joh. Kijk eens naar de lucht, die wordt zo donker. Ga nu, want straks krijg je een plensbui. En je moet het toch echt even voor me wegbrengen. In een boos gezicht stampt hij de trap af. Hij pakt het pakje van de kast, gooit zijn jas over zijn schouders en gaat zonder één woord tegen moeder te spreken. Daar gaat hij, met een boos gezicht. Hij komt langs de schuur, waar vader nog aan het werk is. Ik kijk door het raampje. Wat hoort hij nou? Daar zingt zijn vader. Heer, ai, maak mij uw wegen. door uw woord en geest bekend. Nou, daar begrijpt Erik nou werkelijk niks van. Hoe kan vader dat nou zingen, een psalmvers, als je in een rolstoel zit? Nee, Erik begrijpt er niets van. En hij stapt vlug op zijn fiets om naar mevrouw Van Beveren te gaan. Nee, die moet maar even wachten, denkt Erik. Ik ga eerst naar Jelle toe, naar mijn vriend. Dat kan best nog wel even voor het eten. En daar gaat hij. Het is best een stuk fietsen, dat weet Erik wel. En hij kijkt ook wel naar de lucht. Maar hij wil toch even naar Jelle toe. Jelle heeft zo'n fijne skelter. En daar kunnen ze best nog even op rijden. En zo gebeurt het. Jelle gaat de andere kant op. En dan komt hij door de eikenlaan waar ze hebben gewoond. Maar Erik kijkt niet naar het huis waar ze in hebben gewoond. Wat zou hij daar graag naar terug willen, naar dat huis? En dat vader weer helemaal gezond was. Maar Erik weet dat dat nooit meer kan. Nee, hij draait zijn hoofd om als hij er langs fietst. Dat wil hij nooit meer zien, dat huis. Nooit meer. Wat is Erik boos, hè? Erik is gewoon opstandig. Hij komt bij Jelle. En je ziet wel, Jelle is fijn met de skelter buiten. En het duurt maar even of Erik mag meedoen. En dan vergeet hij alles. Het huis waar ze nu wonen. Zijn vader, het pakje voor mevrouw Van Beveren, alles wordt vergeten. Totdat het gaat gieten. Werkelijk, het gaat opeens plensen. Kom, zegt Jelle, vlug, we gaan bij ons naar binnen. Ja, dat kan niet anders. En Erik gaat met Jelle mee naar binnen. Hij staat in de opening van de keukendeur. Kom even binnen, joh, zegt Jelle's moeder, dan kun je wat drinken. Maar Erik ziet iets. Hij ziet de vader van Jelle en die rolt over de vloer met het kleine broertje van Jelle. Leuk natuurlijk, hij is met zijn zoontje aan het spelen. Maar als Erik dat ziet, dat kan zijn vader niet. Hij zou ook wel met zijn vader willen stoeien. En kijk eens naar die brede rug van Jelle's vader. Zo groot en sterk is zijn vader niet meer. Zijn vader kan niet eens lopen. Zeker niet stoeien. En dan wordt Erik zomaar jaloers op de vader van Jelle. En dan zegt hij het gauw. Nee, ik moet weg. Ik moet nog een pakje wegbrengen. En het regent en ik wil gauw naar huis. En zonder dat er iemand nog wat zeggen kan, vertrekt hij. Erik wordt natuurlijk helemaal nat, want het giet. Wat is die Erik boos. Hij moet maar steeds aan die vader van Jelle denken. Waarom is Jelle's vader dat eigenlijk niet overkomen? Waarom zijn vader? Hij vindt het gemeen. Hij vindt het helemaal niet eerlijk. Hij geeft Heere de schuld ervan. Dan komt hij bij mevrouw Van Beveren, een hele aardige dame. Ze doet de deur open. Ze zegt, kind, wat ben je nat? Ben je nu door dat weer gekomen? Maar dat had niet gehoeven. Erik vertelt maar niet dat hij nog bij Jelle is geweest. Kom er gauw in. Ik zal je jas drogen bij de kachel. En je krijgt van mij warme chocolademelk en wat lekkers erbij. En je warmt je eerst op bij de kachel. Je zou ziek worden. Ga maar op mijn stoel zitten bij de kachel. Dan ben je gauw droog. En dat doet Erik. Hij gaat in de grote stoel zitten van mevrouw Van Beveren. En zij hangt de jas bij de kachel en maakt warme chocola voor hem. Voor hem op de tafel ligt een boekje. Ja, zegt mevrouw Van Beveren, dat ben ik aan het lezen. Het zijn zulke donkere, stille dagen voor mij. En dan lees ik altijd graag. Erik kijkt ernaar, er staan plaatjes in dat boek. Leest mevrouw Van Beveren een boek met plaatjes? Ja, kijk er maar eens naar, zegt ze, dat mag best. Weet je wie dat zijn op dat plaatje? Erik kijkt ernaar, nee, dat weet ik niet, zegt hij. Nou, als ik zeg over wie het gaat, dan weet ik zeker dat je dat begrijpt. Ze zegt, dat boekje gaat over Mary Bunyan. Heb je daar wel eens van gehoord, Erik? Nee, wij hebben wel zo'n dik boek van Bunyan thuis, zegt Erik, heel knap. Dat is goed, zegt mevrouw van Beveren. Dat weet jij goed. Dat is de christenreis. Dat heeft Bunyan geschreven toen hij in de gevangenis zat. En dat meisje wat je nu ziet, dat is Bunyans dochtertje. Met haar broertje. Staat ook op het plaatje. Jozef heet dat broertje. Die vader van Mary, die preekte. En dat mocht niet. En daarom werd hij in de gevangenis gestopt. En toen heeft hij dat dikke boek geschreven, wat bij jullie thuis staat. Erik heeft er wel eens in gekeken. Maar weet je wat die man nog meer deed in de gevangenis? Zegt mevrouw van Beveren. Ze gaat zomaar opeens over dat meisje vertellen. Nee, misschien wel in de Bijbel lezen, zegt Erik. Ja, dat zal Bunyan ook wel gedaan hebben. Maar weet je wat hij ook deed? Zegt hij veters maken, schoenveters maken. Eriks mond valt open. Schoenveters maken in de gevangenis. Ja, zegt mevrouw van Beveren. En als dat meisje Mary Bunyan met haar broertje bij die boze gevangenisbewaarder kwamen, mochten ze af en toe bij hun vader kijken. En weet je waarom dat broertje er altijd bij was? Mary was blind. Ze kon niet zien. Ze kon helemaal niet kijken. En toch ging ze iedere keer trouw naar haar vader toe. Natuurlijk was Bunyan dan blij als hij zijn kinderen bij zich had. En dan gaf hij ze altijd een hele bos met veters mee naar huis. Die moesten ze dan verkopen. En van dat kleine beetje geld wat ze daarvoor verdienden, konden ze dan eten kopen of soms wat kleren. Want ze waren arm, zei mevrouw van Beveren. En er brandt een vraag op de lippen van Erik. Hij zegt, mevrouw van Beveren, en deed dat meisje dat? Of ze dat deed, zei mevrouw van Beveren, natuurlijk deed ze dat. Want dat meisje hield veel van haar vader. Dat meisje had alles voor haar vader over. Ze had ook een heel lief karakter. Erik kijkt naar het pakje op de tafel. Wat heeft hij gemopperd vanmorgen toen moeder vroeg of dat hij dat weg wilde brengen. Dat is wel een heel verschil met dat meisje waar mevrouw van Beveren het net over heeft. Hij durft het niet te vertellen dat hij vanmiddag zo boos was op moeder. Dat hij dat pakje voor vader weg moest brengen. De jas is bijna droog van Erik. Mevrouw van Beveren zegt, het wordt al donker hoor. Ik denk echt dat je naar huis moet gaan. En het gebeurt zo. Maar Eriks kleren zijn best nog nat. Maar zijn jas is een beetje droog. Het is nog een heel stuk fietsen, maar hij gaat naar huis. En als Erik op de fiets zit, dan moet hij steeds aan dat arme blinde meisje denken. En hij ziet ze gewoon lopen met die bos met veters over de straat. En Jozef haar broertje aan de hand. Wat moet dat een lief kind geweest zijn. En mevrouw van Beveren zei, dat deed ze omdat ze zoveel van haar vader hield. Ze had alles voor hem over. Oh, dat heeft hij niet. Nee, dat heeft hij niet. Echt niet. Hij heeft niet alles voor zijn vader over. Even later is hij thuis. En moeder begrijpt niet dat Erik fluitend binnenkomt. Ze snapt er niks van. Erik is zo boos weggegaan. En nu komt hij vrolijk en fluitend binnen. De moeder van Erik weet natuurlijk niet wat hij allemaal gehoord heeft bij mevrouw van Beveren. En dat Erik zich voorgenomen heeft, vanaf nu zal ik het ook proberen. Zal ik ook proberen alles voor vader over te hebben. En daar werd hij gewoon een beetje blij van. En daarom komt hij fluitend binnen bij moeder en bij zijn zus. Volgende dag is het kerstfeest. Maar je raadt het al, want Erik is ziek geworden. Hij heeft natuurlijk kou gevat. Het was ook zo guur buiten en zo nat geregend. Ja, hij is ziek geworden. Moeder is 's morgens bij hem gebleven toen de anderen naar de kerk gingen. Maar 's avonds is vader bij hem thuis. Erik vindt het eigenlijk helemaal niet fijn dat vader bij hem thuis is. Hij zou veel liever hebben dat moeder bij hem is. Hij vindt het helemaal niet prettig als hij samen met vader is. Maar toch moet het, want moeder is naar de kerk met Francine en de twee andere broertjes. En hij ligt in zijn pyjama op de bank en vader blijft bij hem. Hij ligt zomaar stil te kijken en dan zegt vader opeens: Erik, hoe komt het toch dat jij vaak zo boos bent? Daar heb ik verdriet van, Erik. Dat merk ik best. Heeft vader dat gemerkt? Natuurlijk heeft vader dat gemerkt. Hij zegt: Erik, je doet vaak zo lelijk ook tegen moeder. Kun je me vertellen hoe dat komt? En dan gaat Erik alles vertellen. Dat hij het gemeen vindt dat zijn vader nu in een rolstoel zit. Waarom heeft Jelle's vader dat niet gekregen dan? Zegt Erik. En waarom heeft de Heere dat dan zo gedaan? Vader luistert stil naar alles wat Erik vertelt. En dat hij het raar vindt dat zijn vader nu hout en speelgoed moet maken. Eerst was het toch veel fijner, zegt Erik. Zoals het nu is, wil ik het helemaal niet. Eriks vader luistert stil naar alles wat Erik vertelt. En hij vertelt het ook van het meisje. En hij zegt ook tegen vader: maar ik zal proberen u te helpen. Echt, zegt Erik. Weet je het, zegt Eriks vader, dat ik net als jij, dat ik ook zo boos ben geweest. Toen ik in het ziekenhuis lag, maakte ik ook vuisten onder de dekens. En heb ik ook gezegd: Heere, waarom hebt u mij dit laten overkomen? Dit wilde ik niet. Ik wilde in de Eikenlaan blijven wonen. En ik wilde mijn mooie huis niet verkopen en mijn auto. Daar wilde ik blijven. Ik was ook boos op God, Erik. Echt waar. Erik luistert stil. Is zijn vader ook zo boos geweest? Dat wist hij helemaal niet. En toen de dokter tegen mij zei: u kunt niet meer werken. U bent afgekeurd. U zult ander werk moeten doen. Toen was ik verdrietig. Heel verdrietig, zegt Eriks vader. Maar er kwam nog iemand bij me. Dat was de Heere zelf. En weet je wat hij tegen mij zei? Eriks vader: jij bent afgekeurd. De dokter zei het niet alleen, maar de Heere zei het ook tegen mij. En de Heere bedoelde niet mijn benen waar ik niks meer mee kan. Maar de Heere zei dat over mijn hele leven. Dat keur ik af zoals jij hebt geleefd. Dat is niet goed. Erik, het is moeilijk, hè? Om tegen de Heere te zeggen: wat u doet, dat is goed. Om het eens te worden zoals de Heere het wil. Dat kunnen we niet van onszelf, Erik. Dat moet de Heere ons leren. En de Heere heeft dat mij geleerd, Erik. Ik mag het nu zeggen, echt. Wat de Heere gedaan heeft, dat is goed. Erik luistert stil naar alles wat zijn vader vertelt. Hij voelt zich opeens groot dat vader dat allemaal tegen hem vertelt. En Erik kijkt naar zijn vader. En Eriks vader kijkt naar hem. En dan wordt Erik zomaar opeens blij. Hij weet niet hoe het komt, maar opeens is hij blij dat hij zo'n vader heeft. Dat de Heere hem zo'n fijne vader heeft gegeven. Erik begrijpt het nu een beetje. Waarom alles de laatste tijd zo veranderd is bij hen thuis. En Erik begrijpt ook nu waarom vader gisteren zingen kon. Heer, ai, maak mij uw bewegen. Eén ding weet Erik niet. Toen Eriks vader dat zong, dat hij er gelijk bij bad. Heere, maak mij, maar ook mijn kinderen, ook mijn Erik, uw wegen bekend. Na het verhaal staat er nu dat we gaan zingen. Daar is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Dat willen we met elkaar gaan zingen.
Wij gaan nu afscheid nemen van 4 kinderen die hier heel lang op de zonderschool hebben gezeten. Corné, Anne, Suzanne en Willemijn, willen jullie voor dit bijzondere moment naar voren komen? En de dominee heeft mij beloofd dat hij aan jullie de Bijbel zal overhandigen. Ik denk dat hij dat wel doet.
Met z'n vieren gaat er maar een beetje dichterbij staan, joh. He? Je bent wel de enige jongen, maar je bent toch niet bang voor die meisjes, hè? Jullie zijn maar met z'n vieren, anders dan staan er wel eens 5, 6, 7, 8, soms wel eens 10, geloof ik, hè? Maar dat kan zo gebeuren. Jullie hebben, begrijp ik, van meester Valerius heel lang op de zonderschool gezeten. Klopt dat? Ja, Willemijn natuurlijk zeker, want dat is een dochter van meester Valerius, dus dat kan helemaal niet missen. Die heeft hem, jij heeft jou natuurlijk al meegenomen toen je nog maar 4 jaar was, denk ik. Nou, dat is dan nou 8 jaar geleden. En die andere, Suzanne, hoe lang ben jij op de zonderschool geweest? Ook 8 jaar. En Anne? Ook 8 jaar. Corné iets korter, denk ik. Ja.
Van 4 jaar.
4 jaar, ja. Maar goed, jullie hebben er natuurlijk toch een hoop geleerd. Ja?
Ja.
Een hoop van de Bijbelse geschiedenissen geleerd, teksten geleerd. Ik heb jullie vanmiddag natuurlijk niet gehoord, maar andere keren dan hebben jullie ook wel eens wat opgezegd. En als ik nou hoor hoe die andere kinderen, en sommigen heel klein nog maar, die teksten opzeiden, ik geloof dat er geen één bij was die een fout maakte. Ik geloof het niet. Niemand van jullie heeft een fout gemaakt, geloof ik, hè? Iedereen wist precies wat hij zeggen moest en wanneer het zijn beurt was. En het was allemaal zo duidelijk. Er waren erbij, die waren wel eens een beetje vlug. Die dachten, gauw zeggen, dan ben ik gauw klaar, dan maak ik geen fouten meer. Maar we konden het, en ik zat daar met mevrouw achterin, toch allemaal goed horen. Ik vond het prachtig. En het was heel fijn dat jullie zo je best gedaan hebben. Nou, zo hebben jullie dat vroeger natuurlijk ook wel eens gedaan. Nou, ja. Nou hoefde dat niet meer. Want eigenlijk had je je diploma al natuurlijk. Hè? En je mag nou van de zondagsschool af. Je krijgt straks een Bijbel mee. Maar nou komt de catechisatietijd. En ik weet niet of die voor jullie ook 8 jaar gaat duren. Dat kan best. Sommige jonge mensen zitten ook 8 jaar op catechisatie. Van 12 tot 20. Sommigen nog iets korter, sommigen iets langer. En dan ga je belijdenis doen. Maar nou zie je dit gebeuren en dat vind ik toch belangrijk om dat even jullie te vertellen. Je weet het denk ik al wel. Alle kinderen, als ze het leven van de Heere krijgen en mogen behouden, die op de zondagsschool komen, die gaan er een keer af. En dan hebben ze al die tijd netjes de zondagsschool bezocht. Maar niet alle kinderen die naar catechisatie gaan, maken die catechisatie af. Want er zijn ook wel eens kinderen die als ze 16, 17, 18 zijn, vinden dat het niet meer nodig is. En die vinden dat het ook helemaal niet nodig is om de Heere te zoeken. En de Heere te dienen. En de Heere lief te hebben. En er zijn jonge mensen die van de kerk afgaan. En de wereld ingaan. En dan weet je natuurlijk goed genoeg, dat komt nooit goed. Daarom, ik hoop van jullie dat je dat geen van allen ooit zal doen. Dat je blijft bij wat je van huis uit geleerd hebt, bij wat de Heere je meegegeven heeft. En het is toch niet toevallig dat je geboren bent in een gezin waar de Bijbel ook was. Het is toch niet toevallig dat je van je jonge jaren al gehoord hebt dat de Heere ook naar jullie vraagt. En dat de Heere ook jullie hart wil hebben. En dat jullie ook welkom zijn bij hem. Nou, ik hoop toch echt dat je dat goed verstaat en vasthoudt en altijd blijft bedenken, de Heere zoekt ons behoud. De Heere wil ons echte, ware geluk geven. En dat dat jullie keus zal zijn en blijven voor je hele leven. En om je daarbij te helpen, geeft God je zijn eigen woord. En je krijgt van de zondagsschool een bijbeltje mee. Lees daarin. Lees daar gedurig in. Je hoort er natuurlijk thuis ook uit lezen, maar nou kun je het zelf ook doen. Elke avond, voordat je je ogen dicht doet, voordat je gaat slapen, een stukje lezen. Alles begrijp je niet, dat hoeft ook niet. Je hebt nog een heel leven voor je en dan kun je nog een hoop leren. Maar er zijn beste dingen bij die je heel goed kunt begrijpen. Bijvoorbeeld deze tekst, Corné. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat betekent dat er bij de Heere vergeving is. Alsjeblieft.
Dank.
En deze tekst, Willemijn. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Als dat nou eens niet zo was, dan was er weinig hoop, hè? Maar nou de Heere zo is, nou is er wel hoop, ook voor jou. En deze tekst, Suzanne. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Hem vrezen. Dat moet je dan ook leren, om dat ook te ondervinden. En Anne, nog zo'n tekst uit Psalm 103. Allemaal uit diezelfde psalm, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Alweer dat vrezen van de Heere. En als je dat mag doen, dan heb je zo'n vader in de hemel. We zullen gaan zingen, denk ik, nietwaar? 121, het vierde vers. Dat willen we deze kinderen die de zondagsschool gaan verlaten toezingen. Zullen we samen danken? Barmhartige God, wij willen samen, voordat we deze kerstfeestviering besluiten, eerst uw naam danken. Want u gaf ons ook vanmiddag gelegenheid om met elkaar en bijzonder ook met deze kinderen te gedenken dat gij, Heer Jezus, in de wereld gekomen zijt. En we hebben met elkaar gehoord waarom u dat gedaan hebt en met welke bedoeling u gekomen bent. En dat werk dat u kwam doen ook echt in het leven van mensen zoals Simeon tot zegen is geworden. We danken u voor de vertellingen, heren, die we vanmiddag mochten horen, waar we naar mochten luisteren. We danken u ook voor de vertellers die door u gesterkt zijn en van u de krachten en de woorden hebben gekregen om de boodschap over te brengen, zowel in de Bijbelse als in de vrije vertelling. We danken u ervoor, heren, dat we met onze kinderen deze dingen mogen beleven, dat u ons dat geeft in vrijheid te mogen doen. Wilt u uw zegen eraan geven en in de harten van onze kinderen werken met uw Heilige Geest. Ze kunnen een hoop gaan leren op zondagschool en we danken u ervoor dat als ze een helder verstand hebben, ze de dingen ook mogen gaan verstaan en begrijpen en onthouden. Maar laat het vooral ook in hun harten mogen gaan leven, zoals het bij Simeon ook in zijn hart leefde. En laten ook onze kinderen mogen leren u, de Heere, lief te hebben. En te leren geloven in dat werk dat gij, Heere Jezus, gedaan hebt. En dat ze zelf ook deel mogen hebben aan die genade. We bidden u bijzonder ook voor de kinderen die lange tijd op de zondagschool zijn geweest en er nu van afgaan. Heren, ze hebben een bepaald punt in hun leven bereikt en er komt nu een nieuwe fase. Zo is het in ons mensenleven. Er zijn van die stadia die we doorlopen en dan komt er iets nieuws. Dat is voor deze kinderen ook zo, na de zondagschool, de catechisatie. O Heren, houd ze daarbij, bij dat woord wat ze nu hebben mogen meekrijgen. Houd ze erbij, Heren, bij datgene wat ze van huis uit en via de zondagschool hebben mogen ontvangen. En laat het in hun leven ook later openbaar mogen komen en mogen blijken dat het uitwerking heeft en dat uw zegen erop rust. Zegen ons nu verder, Heren, en wilt ge in alle dingen ons voor de zonde bewaren, ook in deze vakantietijd voor de kinderen, ook als de zondagschool een poosje niet bij elkaar komt. En als straks weer de zondagmiddagen gewoon gaan beginnen, als de zondagschool weer begint, laat het dan inderdaad ook verder onder uw zegen in het leven van onze kinderen uitwerking hebben. Bewaar ons voor alles wat verkeerd is en vergeef ook onze zonden om Jezus wil. Amen. We zijn... Het ere zij God, we doen dat staande.